De stroom.
Sta in de hal bij Joris Beidendijk, chef kok. Hij moet een beetje stil zijn. Hij heeft ook gevraagd of we niet aan wilden bellen, want de kinderen slapen al. En het is bijna kerst, dus we gaan lekker praten over eten en over smaken en proeven en genieten.
Daar kan ik heel erg van genieten, dat ik zie aan die aardappel dat die gewoon springlevend is. En dat ik een snoepbaars krijg van een visser en dat ik weet van, ja, ik moet hem minimaal 5 dagen laten liggen, anders is hij veel te vers. Veel te vers, vis, ja. Dan zit de lijkstijfheid er nog in. Of als je twee witte asperges hebt en die schuur je tegen elkaar en het komt het geluid uit wat ook uit een viool komt, zeg maar, zo vers.
Wat is een mens zonder houvast en zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines.
Wat wel rondzinkt is als er een restaurant is die heel veel personeelsleden verliest, zeg maar. Dat ze daar weg willen. Dan ben ik altijd wel nieuwsgierig van wat is er dan aan de hand, zeg maar. Hoe bond kan je het maken?
We praten over routines.
Ik heb hier een vervelend theetje.
Lekker. Zullen we die meteen even inschenken? Dan hebben we dat maar gehad. Is het dan bij jou nooit een keer gewoon een zakje thee?
Ja, vervelend heb ik altijd wel in huis. En wat andere kruiden theeën. En zeg maar thee zonder theïne is dat volgens mij? Waar je wakker van wordt. En ik krijg ook wel eens wat. Maar ik ben niet een echte vervente theedrinker, hoor.
Maar als je drinkt, is het wel het echte werk.
Meestal is het vervent.
Met theebladeren.
Ja. Ja.
Geen zakjes of geen
nee.
Korrels.
Geen korreltjes en geen zakjes, nee. Klopt.
En door de week drink je dus niet?
Geen alcohol. Nee, of er moet. Het is ook niet dat ik, me gevangen laat houden in een soort van dogma of wat dan ook. Ik bedoel, als er iets bijzonders is en er wordt champagne geopend voor een bijzondere gebeurtenis, dan ben ik niet te beroerd om een glaasje mee te drinken. Maar beter dat ik niet drink door de week, omdat ik toch een soort van ritme probeer vast te houden. En als ik merk dat ik uit dat ritme ga, ook al is het maar een klein beetje, dan ben ik moe. En als ik moe ben, functioneer ik niet goed in de week. Dat is heel vervelend.
Ritme. Zijn we dol op in deze podcast.
Ja, dat schijnt, ja. Dat komt goed uit.
Maar neem eens mee, want de dag van een chef. Kijk, in het beeld van buitenstaanders is het iets dat zich heel erg in de avond afspeelt. Maar het is niet zo. Je gaat vroeg al, hè?
Ja, zeker. Nee,
hoe begint je dag?
Nou, de dag begint met zorgen dat de kinderen op tijd aangekleed zijn en naar school gaan. Dus ik breng ze eigenlijk elke ochtend. De wekker gaat om 7 uur. En dan zeg maar, hebben we tot 7:30 om iedereen wakker te krijgen en aan het ontbijt te krijgen. En ik maak ontbijt voor ze, dat is eenvoudig. En ik kook uitgebreid voor ze voor de lunch. Dus dat is altijd een warme maaltijd die ze meekrijgen, die ze over het algemeen koud eten. Want er zijn geen faciliteiten om dat op te warmen. Dus de Nederlandse school lunchcultuur niet op ingericht.
Dat is echt iets waar je over blijft verbazen. Hè?
Ja,
kinderen krijgen dan 10 minuutjes om die bakken leeg te harken.
Ja, ja.
En helemaal geen liefde zoals in Frankrijk, dat het cultureel erfgoed is en dat je uitgebreide tijd hebt op school om te lunchen en te proeven. Of is dat ook niet zo?
Nou ja, er wordt wel anders geluncht in Frankrijk dan in. Mijn vrouw is Française, dus misschien wel goed om nog even te melden.
Oh, ja.
Daar komt het ook vandaan, hè? Dat we elke ochtend aan het koken zijn. Maar goed, de Nederlandse cultuur, ook op de scholen, is snel een bammetje eten. Het liefst staand. En even kijken, nou goed. En
je geeft kinderen dan ook meteen mee eigenlijk dat het niet iets belangrijks is, hè?
Ja, maar wat ik merk op school is dat iedereen toch, de meeste mensen toch wel een boterham in hun trommeltje hebben zitten. En dat er toch een soort van pressure is bij die kinderen, dat ze zich niet helemaal senang voelen als.
Ja?
Ja, de bakjes die ze meekrijgen van ons, die zijn vaak geurig, zeg maar. En hè, er zitten kruiden en specerijen in. En dat is dan toch anders in een
en
klas.
En de kinderen zijn 5 en 6, hè, voor de duidelijkheid. Ja. Kruiden, specerijen, dat lusten ze dus.
Ja, maar je moet ook voorzichtig zijn. Je moet het niet pushen. Dus vandaag hebben we roti gegeten en dat was een beetje pittig. En dat is dan toch, ja, je moet het een beetje opbouwen. Maar kruiden, specerijen, ja, over het algemeen vinden ze dat, zijn ze dat wel een beetje gewend en vinden ze het lekker.
Mooi, man. Weet je dat ik nu jij het zegt, gewoon ook zelf nog nooit over nagedacht heb dat je natuurlijk niet gewoon een boterhammetje met wat dan ook. Ik doe altijd 2 plakjes brood en dan fruit, groente, soms wat gedroogde mango of zo. En dan was ik dan wel trots op, weet je. Maar nu jij dit zegt, ja, waarom eigenlijk?
Ja, dat is echt cultuur. Maar ik denk dat ze krijgen van ons gewoon altijd groente of een salade met rijst en tomaatjes en andere dingen erdoorheen. Of gewoon echt een maaltijd, zeg maar. Het is ook wel lekker, gewoon een echte maaltijd eten 's middags, vind ik zelf. En een boterham is vaak snel en gemakkelijk.
Ja.
En dat is ook wel iets
wat... En een beetje saai en lui, misschien ook gewoon.
Ja, nou ja, aan de andere kant, de Fransen eten 's ochtends ook veel brood. En het is echt niet dat in Frankrijk er geen sandwich wordt gegeten 's middags, hoor. Dus dat is ook weer overdreven. Maar en af en toe, natuurlijk krijgen ze wel af en toe een boterham mee. En dat vinden ze ook prettig en dat vind ik soms ook prettig, want het gaat een stuk sneller in de ochtend. Maar over het algemeen wordt er gewoon gekookt.
Maar nu we het daar eventjes dan even over hebben, toch? Want de kinderen eten dus best wel makkelijk groenten. Wat in de meeste gezinnen altijd toch een uitdaging is.
Ja, dat vinden ze ook echt lekker. En niet alles. Dus alles wat ze niet lekker vinden, dat is ook goed. Dus de ene vindt... rauwe wortel alleen lekker, maar gekookte niet of gegaarde niet. En de ander heeft ook weer iets. En dat moet je ook wel echt zo laten. Ik bedoel, ze hebben ook gewoon een smaak of zo, weet je.
En geef je ze dan vooral wat ze lekker vinden dus?
Ja, maar ik laat ze ook wel echt proberen. Dus het is ook wel echt samen uitvinden en eerst proeven en dan een oordeel hebben, zeg maar.
Ja, leuk is dat, hè?
Ja.
Dat ze dat durven ook.
Ja, de ene dag is makkelijker dan de andere, hoor. Ja. Het is echt niet dat mijn kinderen nou alles eten. De jongste is iets avontuurlijker dan de oudste. Dus die wil ook veel gekke dingen eten. Dat heeft de oudste absoluut niet. Dus slakken en kikkerbillen op vakantie, dat vindt hij eng, maar heel tof. En hij heeft oesters gegeten. En ben ik natuurlijk trots, maar ik weet niet of dat dan zijn hele leven zo blijft. Maar in ieder geval, nu heeft hij een heel hoop... Hij is nieuwsgierig.
En ook alsof je het hoofd al openzet, hè? De geest al openzet. Nieuwsgierig maakt inderdaad. En gewoon niet te veel op de geëikte paden lopen, maar gewoon proberen, proeven.
Zeker.
Het is echt ook iets over karakter uiteindelijk.
Ja, het is echt belangrijk, denk ik, dat je je smaak zelf mag ontwikkelen ook. En dat je ook open staat voor allerlei dingen. En wat ik altijd heb meegekregen, kijk, eten, daar kan je zo van genieten. En het is zo prettig als je van iets wat je heel vaak moet doen, hè? Het is toch vrij nodig om af te eten, dat je daar ook echt van kan genieten. Ik heb het echt te doen met mensen die eigenlijk weinig liefde hebben voor gewoon lekker eten. Die heb je ook, hè? Heel veel mensen die zo'n druk bestaan hebben dat gewoon eten is een moetje.
Ja.
Of je hebt vast ook krachtpatsers, bodybuilders die zoveel proteïne of wat dan ook naar binnen moeten krijgen. Dat het ook echt geen plezier hoeft te zijn, denk ik.
Nee, dat wordt iets heel rationeels. Ja. Dus die wegen hun voedsel dan. Ja, en die gestoomde groenten en gestoomde rijst enzovoort. Maar weinig smaak, liefde.
Ik heb die term nog nooit... Ik gebruik de term rationeel vaak, maar ik heb hem nog nooit gebruikt in combinatie met eten. Maar nu je het zegt... Inderdaad, dan wordt eten rationeel, ja.
Ja, en praktisch.
Ja,
praktisch.
Ja.
En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat zelf soms ook wel gehad heb, hoor. In de jaren dat ik alleen woonde, dan vooral. Dat ik dan dacht, van wat heb ik nodig? Dat eet ik. En dan kon een avondmaaltijd dus ook zijn. Gewoon broccoli stomen. Een mooi stukje vis en een goed glas wijn erbij of zo. Mm-hmm. En dan een hand noten. En dat was dan mijn maaltijd.
Ja, en dat had je dan berekend?
Nee, dat heb ik nooit gedaan. Okay. Ik denk daar moet je echt uitkijken. Als je gevoelig bent voor structuur en ritme, dan denk ik dat het wegen van eten, dat duwt snel een neurotische en soms ook dwangmatige hoek in, hoor, denk ik. Ja. Terug naar je dag, want je hebt dat mooie maal bereid.
Ja.
Om de kinderen op tijd op school te krijgen.
Ja, ik eet zelf 's ochtends altijd, of bijna altijd, een overnight oat.
Oh ja, lekker.
En dat heb ik eigenlijk afgelopen maanden geleerd, omdat ik in de coronatijd voor het eerst in mijn leven 100 plus kilo was. En daar wilde
hoe lang ben je?
1,93.
Oh.
Ja, kan wel. Maar goed.
Never trust a skinny cook, toch?
Nee, precies. Maar goed, je voelt je op een gegeven moment ook. En denk je van, oh shit, nou moet ik wat doen, weet je wel. En mijn gewicht was altijd 93, 96, maar nooit daarboven. En toen heb ik geleerd, volgens mij van een collega van jou, om een soort van formule te bedenken zonder dat ik zeg maar mijn genietmomentjes niet verlies. Om toch rustig van dat, om dat op dat oude gewicht weer te komen. En 's ochtends een goed stevig ontbijt zorgde ervoor dat ik zeg maar die vettigheid en zoetigheid en dat gemakkelijke eten 's ochtends om 10:30 op het werk oversloeg. En dat doe ik dus nu ook. Dus ik ontbijt om, wat is het, 8:00 of zo. En ik zet altijd een filterkoffie hier thuis. Met een vers gemalen boontje. En dan eten de kids 's ochtends en dan breng ik ze naar school. En dan rijd ik door naar werk. Dan ben ik daar rond 9:00.
Zit al een boel rituelen en genieten in, hè?
Zeker, zeker. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, het eerste, ik bedoel, ik vind een goede kop filterkoffie 's ochtends echt wel genieten, maar er is altijd wel een soort van time pressure in de ochtend. Het echte genieten zou pas echt, in de middag eigenlijk komen, als je de tijd hebt om te gaan lunchen. Het hoeft niet allemaal uitgebreid en zo en wat dan ook te zijn, maar weet ik veel, een hele lekkere tomaat met een beetje olijfolie eroverheen is ook wel echt genieten.
Ja, pure smaken.
Ja. Yes.
Dan kom je op je werk.
Ja, dan kom ik op mijn werk.
En dan luisterde ik naar Yous & Ye, waar je een van de eerste gasten was in hun seizoen. En daar zit een heel mooi ritueel.
Ja, dat is in ieder geval, ik weet niet precies meer wat ik heb gezegd, maar wat wel belangrijk is, is iedereen groeten 's ochtends. En iedereen echt in de ogen aangekeken hebben. Dat is, daar haal je al zoveel uit, zeg maar. Dus als je even wil weten hoe het gaat, want ik bedoel, hoe Nederlands is het om te zeggen, alles goed? Ja. Alles goed? Ja. Ik bedoel, er vraagt bijna nooit iemand na die vraag even door. Oh, nee. Hoezo gaat het dan goed? Heb je iets leuks meegemaakt?
Alles, alles. Ja. Zo.
En natuurlijk gaat het bij ons ook zo. Alles goed? Ja. Maar even in die ogen kijken, dan, en of iemand dan een beetje zo scheef wegkijkt, of je helemaal niet aankijkt, of super blij kijkt, dat zegt heel veel. En daar kun je wel over doorvragen, want het antwoord zal toch wel ja zijn, weet je wel? Tenzij iemand echt net door een auto is geschept en met een open arm op het werk komt, alles goed. Nou, niet zo, maar nee, dat is belangrijk.
Maar wat doe je met die informatie, wat je dan ziet?
Nou, het is heel belangrijk voor de dag. Als je weet wat voor type mensen je om je heen hebt. Kijk, wij staan van 's ochtends, 9:30, 10:00 komen de meesten binnen. Tot, het is het 12:00 's avonds staan we met elkaar te werken op een dag. En
is dat in alle restaurants of is dat alleen op jullie op het Michelin niveau?
Nee, het is niet in alle restaurants, maar in sommige restaurants wel. Het betekent niet dat ze dat 5 dagen in de week doen, hoor. Ik bedoel, we zorgen echt goed voor elkaar en we zorgen dat iedereen zijn rust kan pakken. Maar over het algemeen, als je komt werken, werk je een hele dag, zeg maar, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En daarin zitten ook pauzes en weet ik wat. We zorgen ervoor dat iedereen blij en fit blijft, zoveel mogelijk. Maar als iemand iets vervelends heeft meegemaakt, waardoor die niet gewoon alles kan geven die dag, dat moet je weten. Daar kan je ook op anticiperen. Daar kan je ook, en we moeten toch wel elke dag presteren. Mensen komen naar ons restaurant met hoge verwachtingen. En dat mag ook. En dat moeten we ook elke dag waarmaken. Dus als iemand op een belangrijke positie in de keuken niet helemaal lekker in zijn vel zit die dag, misschien moet je dan je opstelling wel veranderen. Misschien moet je dan, weet ik veel, zelf die positie eventjes pakken. Of misschien moet je diegene wel zeggen van, hey man, als het echt niet gaat, dan neem even een dag rust. Of weet ik veel wat je allemaal kan doen.
Echt als een trainer of een coach, hè?
Dat zou je wel zo kunnen vergelijken, denk ik, ja. Het is echt belangrijk om ten eerste te weten van wat voor type persoon is dat die naast me staat. Dus wij selecteren ook echt op karakters en niet op skills. Dus het blijft handwerk koken voor een groot deel. En er zijn allemaal dingen die je kan leren. En als je dingen vaak genoeg herhaalt, krijg je de slag te pakken. Een bakker die zijn deegje voelt en die voelt of het goed genoeg is, of dat het nog een slag moet krijgen of nog iets langer moet rijzen. En dat heb je ook met een rotisseur, dus iemand die het vlees gaart, die even met zijn vingertjes voelt hoe de druk van de biefstuk. En dat is allemaal handwerk en dat is ervaring en dat kan je leren. Maar een karakter kan je en wil je niet veranderen van iemand anders. Dus je moet ook weten wat voor karakters je in je team hebt zitten. En vervolgens moet je ook weten hoe de dagstaat is. Hoe het humeur van die dag is van die persoon om je heen.
En er zit al een stap voor natuurlijk in het selecteren van zo'n team.
Ja, precies.
Hoe moeten die karakters matchen?
Ja, wij willen vooral gewoon echt gemotiveerde mensen. Dus niet per se, enorme haantjes en die alles zo, weet ik veel. Ik hoef niet alleen maar Ronaldo's in mijn team te hebben, zeg maar. Ik wil vooral mensen die heel graag naar het werk komen, zeg maar. En dat is voor een groot deel mijn, verantwoordelijkheid. Daar heb ik invloed op. Maar de eerste keer dat je ze spreekt, wil je wel een soort van supermotivatie voelen. We hebben ook wel eens sollicitatiegesprekken die duren 30 seconden. Dus het is gewoon iemand die zegt van, I don't give a fuck, ik wil hier gewoon werken. Ik wil hier zo graag werken, hier droom ik al 2 jaar van. Ik ga alles geven. Oké, is goed, we gaan het gewoon doen. Weet je, dan voelt het goed en dan gaan we
ervoor. Ja, dan zijn ze al wel door een selectie van ze moeten iets kunnen natuurlijk. Maar dan kijk je dus puur naar het hartstochtelijke eigenlijk. Het karakter van die wil echt.
Ja, zeker. Zeker, dat is een van de belangrijkste dingen. En gewoon dat je leuke, open mensen hebt. En ik moet toch de hele dag met deze mensen, als het goed is, een paar jaar lang met ze samenwerken. Dus.
Zit je er wel eens naast?
Ik bedoel, tuurlijk. Ja? Ja, tuurlijk. Ja, maar dat, weet je, het kan ook heel vaak aan mij liggen dat het misgaat. Ik bedoel, dat ik net niet de juiste aandacht heb gegeven op het juiste moment. En dat neem ik mezelf wel kwalijk. En soms doe je heel veel moeite voor iemand, maar komt het er echt niet uit. En dan kan je er ook naast zitten. En het is nooit leuk, voor niemand niet, als het mislukt. Dus dat is, ik bedoel, ik wil altijd dat we minimaal, als ik met iemand in zee ga, minimaal zeg van oké, voor 2 jaar. En als het op managementniveau is, dat je dan tegen elkaar kan zeggen, nou, op zijn minst 4 jaar, toch? Ik bedoel, we gaan wel even iets bouwen met elkaar. Niet eventjes proberen en dan zien we wel, nou, het voelt niet goed en dan ga ik weer door naar de volgende zaak. Dus je moet ook wel echt voorzichtig en goede keuzes maken.
Zinkt zoiets rond in die wereld? Dat je, stel dat iemand wel na een jaar weggaat bij jou, dat hij dan in Amsterdam niet meer aan de bak zal komen, omdat?
Als iemand te snel bij ons weggaat, om wat voor reden ook. Ik ga niet iemands carrière proberen. Integendeel, ik wil gewoon dat iedereen goed terechtkomt, weet je. Ik bedoel, ik heb vast ook wel eens op een plek gestaan waar ik van denk van, nou, dit is niet mijn plek of zo. Dat gebeurt helaas wel eens. En het zijn over het algemeen veel jonge mensen waarmee we werken. Het zou toch zonde zijn als iemand op zijn 20ste, 25ste geen kans meer kan krijgen. Nee, je wilt dat die mensen gemotiveerd blijven. En dan maar in een ander restaurant. Wat wel rondzinkt is als er een restaurant is die heel veel personeelsleden verliest, zeg maar. Dat ze daar weg willen. Dan ben ik altijd wel nieuwsgierig van, wat is er dan aan de hand, zeg maar? Hoe bond kan je het maken dat er een heel team, zeg maar, wat opstappen als het ware.
Ja, cultuur, hè, is het allemaal natuurlijk. Ja.
Zeker, zeker. Maar het heeft wel vaak te maken met toch wel hoe de visie van bovenaf is, zeg maar. Ik bedoel, of je hebt daar een hele strenge chef of zo. En dat is ook niet meer van deze tijd, hè, dat enorme gebrul en geschreeuw.
Allemaal open keukens, hè?
Allemaal, gelukkig wel, ja. Ik ben gek op open keukens. Ja. Ik zou niet meer zonder willen ook. Je wordt er ook als chef heel zelfbewust van, hé, heb ik nou allemaal vlekken op mijn kleren zitten? Misschien moet ik wat netter werken, weet je wel. Die schoenen kan ze wel elke dag aandoen. Maar als ik ze elke dag aandoe, dan op een gegeven moment zijn ze wel erg vies. Misschien moet ik s'avonds elke dag mijn schoenen schoonmaken. Dus dat is wel, ik vind open keukens voor heel veel dingen vind ik het heel erg goed eigenlijk.
Nou, en in jouw geval, omdat je gewoon je bekendheid er natuurlijk ook bij hebt, dat mensen denk ik ook interessant of leuk of mooi zullen vinden om jou aan het werk te zien.
Ik denk dat het een enorme niche-markt is. Dat in een klein groepje liefhebbers van restaurants zou ik wel bekend zijn. Maar er zitten ook heel veel mensen bij ons die niet voor een chef komen. Die komen echt gewoon, het schijnt dat je hier kan lunchen. Ik kom hier lekker eten.
Waar in het museum, we lopen even door.
Vind ik eigenlijk ook wel heel prettig, hoor. Ja. Ik bedoel,
terwijl die Michelinster natuurlijk, je hebt natuurlijk ook gewoon sterrenjagers van, die gaan gewoon al die restaurants proberen ze af te gaan. Volgens mij is het ook zo bedacht door de Michelin. Natuurlijk een autobandenmerk. Ja. Van hoe zorg je ervoor dat mensen heel veel rijden? Ja, we gaan alle beste restaurants in een gids zetten. En rijden maar, jongens.
Ja.
Uren maken op die banden.
Een van de meest bijzondere marketingacties ooit geweest. Inderdaad, fantastisch. Bandjes verslijten. Nee, je hebt zeker mensen die sterrenrestaurants afgaan. Wat je merkt is als je een ster haalt, ik heb het nou een paar keer mee mogen maken, echt heel
op jouw
bijzonder.
Leeftijd is het toch ook wel trouwens.
Ja, het is waanzinnig. Het is waanzinnig en het blijft bijzonder. En is dat je in het begin de kritische de meest kritische gasten krijg. Die komen even, ben ik het ermee eens? Weet je wel? Dat hoort er ook bij. Dan moet je ook even doorheen, zeg maar. En als je dan op een gegeven moment is het gewoon, ja, het is gewoon zo. Hè? Het restaurant met een ster, maar het moet er ook niet alleen maar om gaan, vind ik. Ik bedoel, bij restaurant Rijks waren we echt niet een soort van heel voor de hand liggend restaurant dat een ster moest krijgen. We waren veel te groot volgens de algemene gedachte. 7 dagen per week open. Dat is, blijkt gelukkig niet zo te zijn. Dat je per se, weet ik veel, 4 of 5 dagen in de week open mag zijn. En alleen maar voor 30, 40 couvert mag koken. Ik bedoel, als het goed is, is het goed. Uiteindelijk draait de ster om, als je niet vegetarisch bent, om een goede cuisson. Dus een goed gegaard stukje vis of vlees. Met een hele lekkere saus en een hele lekker groentegarnituur. En eigenlijk...
En de bediening?
En
de aandacht?
En in de basis zegt men... Dat is het. Dus je moet goede producten, goede techniek en bereiding, een eigen signatuur. Dus echt dat je de chef erin terugproeft. En dat het elke dag hetzelfde is. Continuïteit. En dat laatste is misschien nog wel het moeilijkst. Te zorgen dat je elke dag gewoon dezelfde topsaus neerzet. Het is helemaal niet moeilijk om één keer, als je 5 dagen de tijd hebt, één heel lekker sausje te maken. Maar als je elke dag lunch en diner draait, elke dag 100 of 200 couvert per dag draait, dat is de kunst om daar een systeem voor te verzinnen.
Is het ook echt zo dat ze dan, zoals je in films wel eens ziet of zo, dat ze dan stiekem komen eten? Of weet je zoiets van tevoren?
Nee, alleen maar stiekem.
Ja?
Ja, tuurlijk.
Ze komen echt zonder dat je weet dat het mensen zijn die daarvoor werken en scouten en jureren?
Ja, in principe is het zo. En natuurlijk als je, weet ik veel... Ik zit nu 21 jaar werk ik in restaurants en in keukens. En op een gegeven moment hoor je dezelfde omschrijvingen of namen of weet ik veel wat, hoor je vaker voorbij komen. En dan denk je wel dat je iemand herkent of heb je een vermoeden of weet ik veel wat. Maar zeker weten doe je het in 9 van de 10 gevallen niet.
En wat gebeurt er met jou als je wel dat vermoeden hebt?
Daar zijn we heel blij mee. Want het is echt niet zo dat ze met duizenden inspecteurs tegelijk in Amsterdam of wat dan ook zijn. Ze bezoeken je denk ik minimaal 1 keer per jaar. Dat is niet vaak. En dan moet je zorgen dat het op dat moment ook goed is. En ik ben altijd heel erg blij als ze er zijn. Of als ze zijn geweest. En waarschijnlijk heb ik het de meeste keren niet doorgehad. Maar het is ook wel zo geweest dat ze zich kenbaar hebben gemaakt. En dat we hebben gesproken daarna. En dat geeft een enorme boost. En dan ben je blij dat je nog op hun lijstje staat. Omdat ze nog langskomen en dat je nog een keer hebt kunnen laten zien waar je, hoe je ervoor staat, zeg maar.
Je hebt iedereen in de ogen gekeken.
Mm-hmm.
Je hebt wat met die informatie gedaan waarschijnlijk. Dan begint de echte werkdag dus.
Zeker, zeker. En dan moet ik eerlijk zeggen dat mijn werkdagen sinds corona wel heel erg anders zijn dan mijn werkdagen van voor corona. Ik ben nu veel meer aan het regelen dan echt aan het koken. En dat vind ik eigenlijk wel jammer, maar de tijd vraagt er wel om, zeg maar. Maar normaal gesproken doe ik een rondje mensen. Weet ik hoe het ervoor staat, ga ik met de chefs en de restaurantmanagers even bijpraten of er nog bijzonderheden zijn. En dan ga ik kijken waar ik kan helpen. Dus om het zomaar te zeggen, ga ik de klote klusjes doen.
Ja.
Ja, en daar kan ik heel erg van genieten.
Want je hebt dan het werk, dat ligt eigenlijk al klaar of zo. Iedereen weet precies wat ze moeten doen.
Ja, het is zeg maar, als ik er echt tussen zou gaan staan en zomaar mijn ding zou gaan doen, zonder dat, ik bedoel, je hebt een keuken is opgedeeld in, om het even makkelijk te zeggen, in 4 parties, 4 hoeken. Patisserie, vis, vlees, voorgerechten. Zo hebben wij hem opgedeeld. En je hebt op elke partie een chef de partie staan. En die organiseert zijn dag. Die maakt de dag van tevoren een planning. Die bestelt zijn worteltjes en zijn duifjes en zijn kippetjes en weet ik veel. Dus die weet precies van, oké, als ik 's ochtends aankom, eerst wat ik moet doen is in die oven pakken en weet ik veel, mijn koekjes bakken en mijn saus opzetten, want dat duurt het langst. En ik bedoel, als ik daar in één keer tussen ga staan en eventjes in die oven een beetje...
Vervelend.
Ja.
Voor iedereen.
Precies. Ik moet zorgen dat zij in het zadel zitten en dat zij lekker volle bak kunnen knallen. En dat ik zeg maar, dat is eigenlijk mijn taak, zorgen dat iedereen zijn werk goed kan doen. En daarnaast heb je nog een stuk ontwikkeling en een stuk vooruitdenken, zeg maar, wat je niet van een chef de partie kan verwachten, dat hij eens eventjes een 3-jaar plan aan het maken is. Maar daar moet ik mijn tijd zeg maar aan besteden.
En zo'n plan, heeft dat te maken met het wisselen van de menus en zo?
Wisselen van de menus, ook nadenken van waar willen we naartoe, welk spoor gaan we volgen, moeten we onze visie aanpassen. Oké, deze mensen werken nu 2 of 3 jaar bij ons. Willen ze nog langer bij ons blijven of moeten we ons al voorbereiden op de volgende lichting? Dat soort zaken. Dus dat je echt iets meer langer termijn gaat kijken. Niet 10 jaar verderop, maar wel...
Manager. Het is echt een manager ben je ook. Steeds een trainer of coach, manager.
Ja, zeker. Management is echt wel een belangrijke... Je bent echt aan het managen als je een grote zaak hebt en misschien wel meerdere zaken hebt. Nee, je moet het allemaal niet te veel aan het toeval overlaten.
En die klote klusjes?
Nou ja, ik zeg klote klusjes, maar ik vind het eigenlijk hartstikke fijn. Een shallotje snipperen of een saus maken of een gerechtje verder doorontwikkelen. Of weet ik veel, op de patisserie ben ik minder welkom, want dat is een vak apart en daar ben ik minder goed in. Maar nee, dat is heerlijk. Dat is heerlijk om en ook een klus waarvan je dan bijvoorbeeld heel veel moet doen. Als je bijvoorbeeld 300 aubergines moet snijden of zo. Ik zeg maar iets. Dat is ook lekker.
Dat is dat meditatief?
Dat is heel meditatief. Ja. Is heel meditatief. Als je zoiets doet en je hoeft niet na te denken bij wat je doet en je kan bij wijze van spreken blind snijden, letterlijk en figuurlijk. Je kan je ogen dicht doen en je voelt aan je vingers of je goed snijdt. Dan kan je goed nadenken over andere dingen, zeg maar. Het is, er zijn een paar momenten op de dag dat je dat kan doen en dat je het ook moet doen. En dat het soort van nodig is. Dat is heel lekker.
Ja. En zijn dat ook de momenten waarin nieuwe ideeën komen?
Ja. En dan moet ik zeggen dat er ook wederom een verschil zit in deze COVID-tijd en de normale tijd. In COVID-tijd moet je heel erg ad hoc en korte termijn plannen maken en met ideeën komen. En daar heb je ook tijd voor nodig. En normaal gesproken zou je, weet ik veel, over een gerechtje kunnen nadenken. Als het zomer is, over het kerstmenu kunnen gaan nadenken. En nu weten we überhaupt nog niet eens of we kerst kunnen gaan vieren, zeg maar. Dat is het grote verschil. Maar op zo'n meditatief moment, zeg maar, denk je over dat soort dingen na. Nieuwe ideetjes.
En even over die COVID-periode, want het is mij opgevallen. Ik volg je natuurlijk op allerlei manieren. In de krant, op je socials, in het echt. Maar dat constante schakelen en je blijft heel erg up. En heel af en toe laat je tussen neus en lippen door wel een beetje woede of frustratie klinken. Mm-hmm. Je benoemt het.
Ja.
Maar er komt altijd meteen die komma achteraan en dat zinnetje van maar we gaan er weer het beste van maken. Letterlijk zeg je dat
zeker,
vaak.
Zeker, zeker. We moeten niet doen alsof het nou een hele leuke tijd is. Ik bedoel, het is een hartstikke pittige tijd.
Ik denk voor veel restaurants, zelfs de nekslag nu 5 uur dicht, is gewoon etenstijd dicht.
Ja.
En nog weer langer.
Ja. Dus kijk, wij hebben echt vanaf het begin, dat de horeca nog niet eens dicht was, zijn constant plannen gaan maken om, weet je, die alles wat wegviel aan business en handel, om dat op eigen kracht toch weer alternatief te vinden ergens. En het begon eigenlijk op vrijdag de 13e was dat, vorig jaar, 2020.
Bijna 2 jaar. Nou, nee.
Nog ja, niet helemaal, ja. Het begint erop te lijken, ja. En dat we eigenlijk het gevoel kregen van, hey jongens, misschien gaan we wel gewoon dicht. Het was onvoorstelbaar, hè, ja. Toen. Je kon je niet voorstellen dat de restaurants dicht moesten. Nu is het bijna van, oh ja, nou oké, gaan we 8 uur dicht. Oh, gaan we nu 5 uur dicht. Nou, balen. Oké, plannetje maken. Maar toen was dat echt onvoorstelbaar gewoon. En toen moesten we inderdaad dicht. En toen hadden we, we hadden op donderdag 12 maart, kregen we allemaal dat gevoel van straks gaat het gebeuren. Wat gaan we dan doen? Nou, in mijn segment restaurants was het niet standaard nog dat je dan afhaalmaaltijden zou beginnen. En we volgden heel erg onze collega's in Azië en in Italië. Dus bevriende chefs waar al veel grotere problemen waren qua corona dan hier in Nederland. En op een gegeven moment zagen we dat een van die collega's, dat iemand daar met takeaway begon. Iets dat je denkt van, nou, jij, weet je wel. En toen dacht ik van, jeetje, dat moeten we gewoon gaan optuigen nu. En dat zijn we gaan doen en dat was een hele goede zet. Ja, want we waren er vroeg bij en omdat we er vroeg bij waren, kregen we veel aandacht. En volgens mij heeft het ook veel mensen over de streep getrokken die er nooit aan durfden te denken. En het is onze redding geweest en het is het nog steeds een beetje. Want het is...
Maar je gaf mensen ook echt een beetje hoop. Ja, ik bedoel niet alleen omdat het een mooi signaal was in een grimmige tijd, maar ook omdat mensen die zelf geen keukenprins zijn, ineens met stickertjes en een soort puzzeltjes fantastische gerechten konden bereiden.
Ja, zeker. Ja, we hebben echt een hele grote nieuwe klantenkring aangeboord. En het is heel leuk. Heel veel jonge mensen die misschien niet zo snel, weet ik veel, naar ons restaurant zouden komen, normaal gesproken. Ja. Die hebben door de box, zeg maar, door een doos met eten en doe-het-zelf pakketjes, hebben ze die keuken leren kennen en die komen nu wel gewoon naar het restaurant.
Mooi man, dat is toch fantastisch, ook leuk, ja, dat is toch ook, vind ik, toch wel een van de bijzondere dingen aan die hele periode. Dat er in al die grimmigheid en al die misère ook zoveel mooie dingen gebeuren. En dat je er toch ook voor, hoe moeilijk het ook is, ook voor kunt kiezen om vooral ook dat te zien en te doen.
Ja.
Dat sleep je er doorheen, hè?
Ja, en vooral proberen gewoon na te denken van wat kan er nog wel, weet je wel? En,
niet de beperking, maar de mogelijkheden.
Ja, en dat is gelukkig echt in mijn teams echt gaan leven. Een soort van, hoe zeg je dat, het credo. Ik bedoel, constant van dus dit kan dan niet, maar dan kunnen we misschien nog wel een tent op het terras zetten of we kunnen met kerst zus of zo gaan doen, maar dan hebben we een probleem met koelcapaciteit. Nou, laten we dan een koelcontainer op het terras zetten en dan constant zo'n puzzel maken. En dat is eigenlijk ook wel heel erg leuk. Wel pittig en zwaar. Maar goed, als je hele team die instellingen heeft, dan kan je heel veel bereiken.
Ja.
En ik lees wel eens op Twitter dat dan lees ik van Joris met zijn hele marketingteam, maar dat heb ik helemaal niet. Ik heb één dame waarmee ik al heel lang samenwerk, die toevallig heel creatief is en die handig is met tekenen en postjes en Instagram. Het enige wat wij hebben is een telefoon waarmee we foto's maken en filmpjes maken. We hebben onze Instagram pagina's en we hebben een creatief team dat heel erg ondernemend is. Dus
Maar dat is sowieso denk ik het beeld van als je in een bekendheid staat, dat er een heel team om je heen fungeert. Dit bericht is dan voor jou of voor de mensen in je team. Weet je dan? Nee, jongens.
Nee, precies.
Nee. Nou, mooi, joh. En je had het over net een gerechtje doorontwikkelen.
Ja.
Wat bedoel je daar precies mee?
Nou, ik denk dat het beste voorbeeld daarvan is om concreet te worden. Een signatuurgerechtje, zoals je dat noemt. Signatuur. Dus het is een bekend gerechtje van restaurant Rijks. Dat is de millefeuille van rode biet. Millefeuille betekent 1000 laagjes. Dus allemaal hele dunne laagjes van rode biet die op een bijzondere manier op elkaar liggen en gegaard zijn in rode bietensap. Dat sap, dat koken we helemaal in en dan krijg je een hele geconcentreerde bietensmaak, bijna salmiak-achtig. En daar serveren we een beurre blanc bij die we op smaak brengen met de Nederlandse sojasaus, tomato sojasaus.
Noem even het boek. Daar gaan we straks nog over hebben hoor, maar dat is kenmerkend ook voor de Nederlandse producten.
Ja, dus de keuken van de lage landen. Ja. Dus we zijn altijd op zoek naar de pareltjes van de lage landen. En dat gerecht, dat zijn we inmiddels wel zes jaar geleden mee begonnen. En toen had het een totaal andere samenstelling. Toen was het wel biet. Maar dan een stukje gepofte biet, een stukje gemarineerde biet, een stukje rauwe biet, een bietenpuree, een biet vinaigrette, een bieten dit, een bieten dat, bla bla bla. En dan wel die beurre blanc, maar ook nog een andere saus, een vinaigrette en een olie erbij. En dan nog allemaal blaadjes sla erop. En dan ga je weer terug naar de visie van het restaurant. En dan zeggen wij, wij staan voor eenvoud en kwaliteit en authenticiteit en weet ik veel wat. En dan dat hebben we ook opgeschreven voor onszelf, wat dat voor ons betekent. En eenvoud betekent voor ons van, Zoek nou de balans in zo min mogelijk steunpilaren, zeg maar. Dus eventjes, een stoel kan op 4 poten staan. Maar je hebt ook stoelen die staan op 3 poten. En die staan misschien nog wel steviger dan een stoel die op 4 poten staat, zeg maar. Dus dat vind ik een sterkere vorm van balans. Dat je met minder meer balans hebt, zeg maar. Eventjes, ik hoop dat je het een beetje voelt.
Ja.
En dan gaan we om zo'n gerecht heen staan en denken van, oké, nou wat kan er nou van het bord af, zonder dat het iets aan het gerecht afdoet, zeg maar, of afbreekt aan de smaak, aan de beleving, weet ik wat. En zijn dat bietengerecht zijn we continu gaan bekijken, continu gaan heroverwegen wat er allemaal wel en niet op het bord welkom was. En uiteindelijk kwamen we uit tot dat je, ja, het gaat om 2 dingen op dat bord. Een superbereiding van die biet en een super saus. En eigenlijk heb je voor je hele beleving niet meer nodig dan die 2. En laten we die 2 nou in hun allerbeste vorm op het bord presenteren. En dat is die mille-feuille van rode biet geworden.
Mooi man, dat is echt afpellen tot de essentie.
Helemaal afpellen, ja. Ja.
Schitterend, mooie metafoor ook. Ja. Voor heel veel andere dingen.
Zeker. Wow.
Deze aflevering van Over Routines wordt mogelijk gemaakt door Squarespace. Een veelzijdig platform dat je helpt bij het bouwen en beheren van je eigen website. Met Squarespace kun je een platform bouwen om je producten of diensten te verkopen of je creatieve werk te delen met de rest van de wereld. Ik noem even kort 3 handige functies van het platform. Je kan je website helemaal zelf vormgeven met het eenvoudige ontwerpsysteem. Na publicatie is je pagina goed vindbaar door de ingebouwde SEO-tool. En mocht je hulp nodig hebben, dan biedt Squarespace webinars aan om te leren hoe je effectief je eigen websites opzet en vertrouwd raakt met alle functies. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com/overroutines. En ben je klaar om je website te lanceren? Gebruik dan de code overroutines en dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein.
Ja.
En als ik je zo bevlogen zie, je ging ook echt in volume wat omhoog. En er kwamen meer handgebaren bij toen je hier lekker over eten praatte. Ik weet dat je echt volgens mij al op je 13e, 14e echt op Pasta di Basta.
Ja.
Echt vroeg, dus een Italiaans restaurant in Amsterdam. Opera zangers als obers. Leuke sfeer.
Af te wassen.
En ik weet dat je in de Ardennen... je woonde in Amsterdam, maar jullie hadden een boerderij in de Ardennen...
Ja.
Waar ook heel veel over voeding en echt voedsel ging. Maar wanneer is bij jou nou echt die vonk overgesprongen dat je dacht... dat wordt mijn werk, ik word echt chef, ik word kok.
In mijn jeugd kreeg ik mee, wat ik mijn kinderen nu ook probeer mee te geven... maar dat je dat echte groenten en fruit, weet ik veel wat... en we hadden de moestuin, die is er nog steeds, en daar haalden we de groenten uit... En dat krijg je mee. En in het begin, als je heel jong bent, is het leuk en spelen. Als je puber bent, is onkruidwieden heel irritant. En je kan toch... mijn vriendjes staan allemaal lekker te blowen. En ik sta hier onkruid. Zo ook onkruid. Maar goed, je hebt wel die waarde, zeg maar, meegekregen, zeg maar. En het waardegevoel voor echt eten. En dat je met een hengel in een riviertje heel erg je best moet doen om een forel uit te halen. En hoe lekker die dan extra is, zeg maar, als je het zelf hebt gedaan. En we hadden de slagerij in het dorp. Pierre Léonard, nog steeds mijn grote held, maar die dat was een van de laatste drie slagers in België die nog zijn eigen abattoir achter de slagerij had, zeg maar. En daar heb ik stage gelopen. En dat neem je allemaal mee. En dan op een gegeven moment kreeg ik mijn baantje in. Inderdaad, Pasta di Basta. Ik was een trotse afwasser. En ook nog op een andere plek was ik een trotse afwasser. Er zijn een paar van die smaken die je nooit meer vergeet. Een van de smaken is dat ik met mijn vader als kleine jongen weidechampignons had gevonden. En dat we die meenamen. Mijn vader die alleen in roomboter bakte met een beetje peper en zout op een boterham met veel boter. En die smaak die kan ik altijd terughalen. En er is nog een keer zo'n moment geweest dat een chef-kok mij... dat ik zag wat er allemaal gebeurde over 3 dagen lang. Kalfsbotten de oven in, roosteren. Die gaan een pan in, die staan 2 dagen te pruttelen, een beetje groente erbij. En op een gegeven moment zeeft hij die en gaat hij helemaal reduceren. Het duurt eindeloos allemaal. En op een gegeven moment krijg je zo'n lepel van echte jus. Pure jus, kalfs jus de veau. En dat heeft alles een goede jus. En dat je je ogen dicht doet en denkt van, wow, wat is dit? En dat je dan in één keer het verschil waarneemt van, oh ja, lekker thuis koken, wat altijd heel erg lekker is. Maar ik, heel eerlijk gezegd, ga thuis over het algemeen niet 3 dagen lang 50 liter jus opzetten. Dat neem ik dan gewoon mee van werk. En dat is gewoon het verschil tussen het thuis koken en het professioneel koken. En dat nam ik toen waar. Toen dacht ik van, wauw, dat wil ik ook kunnen. En nou, toen was ik 15 of 16 of zo. En toen, en dat vertelde ik thuis. En ik zei van, ik wil denk ik gewoon kok worden. En het mooie is dat mijn ouders toen hebben gezegd van, nou, wat gek, top. Dus je hebt iets gevonden wat je tof vindt.
Go for it.
Go for it, ja. Doe het wel gestructureerd of zo. En ga nadenken hoe je dat wil worden, zeg maar. En dat heeft, zeg maar, die stimulans, dat heeft mij heel erg geholpen, zeg maar, om mijn eigen weg te vinden naar wie ik nu ben.
Hoe vonden je ouders het toen dat gebeurde, toen je echt niet gewoon kok was, maar gewoon op niveau?
Ja, trots. En het is een enorm lang parcours geweest. Dus ik ben nu 37 en ik was toen 15, 16. En ik heb ook een beetje andere weg afgelegd dan, zeg maar. Ik wilde niet per se naar de kokschool, want ik dacht van, ja, die saus leer ik niet maken uit een boekje. Daar geloof ik niet in. Het is toch, ik bedoel, een recept. Je kan 1000 recepten van iemand krijgen, maar als je ze niet een keertje samen hebt gemaakt met die persoon, dan heb je er niks aan. Want je moet precies weten waarom die nou niet dat potje komijn kiest, maar dat potje komijn. Als je er even in knijpt en die etherische olie een beetje vrijkomen en hij snuffelt eraan. En dan denk je van, ja, deze is lekker, die moet je hebben. Dat moet je allemaal begrijpen in een recept. En dat leer je niet uit een boekje. Dat leer je van een meester, dat leer je van een chef. En dat gevoel had ik. En daar geloof ik nog steeds in, dat gevoel. Dus ik heb gedacht, ik ga gewoon in de leer bij een chef, bij een topchef die ik hoog op zitten. En waar ik denk veel van te kunnen leren. En managen, rekenen bedrijfscultuurachtige schema's. En weet ik veel dat je begint met visie, missie. Dat wilde ik dan wel uit een boekje leren.
Op school.
Op school. Dus ik ben naar de hogere hotelschool gegaan. En dan in de tussentijd.
Den Haag, toch?
Ja, en dan vestiging Amsterdam, eerste lichting. Ja. En dan in alle vrije uurtjes in de leer bij Romblauw was dat dan destijds.
Ja.
Dus ik ging van pasta en basta naar Romblauw. En dat was weer een fantastische overgang. En ik geloof dat Romblauw daarna weer naar pasta en basta is gegaan voor een of andere adviesklus.
Ook een heerlijke creatieve geest. Hè?
Absoluut, absoluut.
Ja, mooi man. Ook hoe die veerkracht ook elke keer weer bij hem is.
Zeker.
Ook echt fantastisch.
Ja, echt ondernemer.
Frankrijk heb je ook nog een paar jaar gewerkt?
Ja, dus ik had mijn plannetje gemaakt en daarin stond van, nou, ik blijf 6 jaar. Dus ik had tegen Ron gezegd van, nou, jij leert mij in 3 jaar alles wat er... Ik had een oud leerboek meegenomen. Alles wat er in dit boek staat. Dan in ruil daarvoor blijf ik daarna nog 3 jaar voor je werken. Dus je hebt me nu 6 jaar, alsjeblieft. Nou, daar zeg je geen nee tegen.
Zoiets bedenk je dan zelf? Het is...
Ja, het is heel organisch gegaan. Ik bedoel, wat wil ik nou allemaal leren? Hoe lang denk ik dat ik erover ga doen? Nou, 3 jaar.
Maar jij zegt het alsof het iets logisch is. Maar ik vind dat voor iemand van die leeftijd best wel een heel erg strategisch plan. En eigenlijk heel ambitieus op een mooie manier.
Ja, ambitieus zonder dat er een hele grote ambitie was. Hè? Ik wilde gewoon leren koken. Ik zei niet van, ik ga sterrenchef of dit of dat. En mijn vader vroeg van, wat staat er dan zo heel ver op die horizon? Dus van, nou ja, ik kende de term amper, maar goh ja, meesterkok heb ik wel eens van gehoord. Het lijkt me wel heel tof of
maar
zo.
Maar vooral om het goed te kunnen meer dan goed te zijn.
Ja, en vooral ook omdat ik plezier heb in koken. En toen al en nog steeds, zeg maar. Dus dat iets wat je heel leuk vindt om te doen, is ook wel fijn als je het een beetje goed kan. En
wat is het eigenlijk? Wat geeft jou dat echte plezier daarin? Wat?
Nou, ik kan gewoon genieten. Als ik heb hier een peer in mijn hand en deze peer heeft een hele mooie vorm. En we hadden in de Ardennen en hebben nog steeds eerst een hele oude perenboom van 100 jaar. Die is op een gegeven moment overleden door een paar lullo's die de wortels per ongeluk hadden beschadigd. En daarna kwam er een nieuwe perenboom. Die geeft gelukkig veel betere peren dan de vorige. Maar om dat zo te oogsten en bijvoorbeeld om als we weet je, mijn vader die heeft al meer dan 30 jaar die moestuin. Hij heeft nog geen seizoen overgeslagen. En elk jaar veranderen we die indeling van die tuin. Maar er staat elk jaar staan wel dezelfde gewassen er. En als je hebt het begin van het seizoen, dan ga je die grond ploegen. En dan op een gegeven moment ga je zaaien. En op een gegeven moment komt het langzaam op. En op een gegeven moment heb je een oogsttijd. En dan kan je als het goed is echt een paar maanden lang uit je eigen tuin oogsten en eten. En je gaat die aardappels op een gegeven moment oogsten. Die ga je rooien. En dan ben je een hele dag mee bezig, helemaal kapot aan het eind van de dag. En dan heb je allemaal verschillende maten aardappelen liggen. Die ga je rangschikken. Die grote kan je wat makkelijker lang bewaren dan die kleintjes. En omdat je zo hard gewerkt hebt, krijg je van jezelf diezelfde avond nog de echte krieltjes. En een aardappel die net uit de grond komt, die is zo vers dat als je daar met je vinger overheen gaat, dat het velletje eraf gaat, zeg maar. Dan weet je nu ook, als je met een dun schiller zo'n millimeter van die schil af moet halen, dat is een ingedroogde aardappel. En dat is eigenlijk heel normaal. Ik bedoel, we zijn niet anders gewend. Maar daar kan ik heel erg van genieten. Dat ik zie aan die aardappel dat die gewoon springlevend is. En dat ik een snoepbaars krijg van een visser. En dat ik weet van, ik moet hem minimaal 5 dagen laten liggen, anders is hij veel te vers. Veel te vers, vis. Ja, dan zit de lijkstijfheid er nog in. Of als je twee witte asperges hebt in die schuur je tegen elkaar en het komt het geluid uit wat ook uit een viool komt, zeg maar, zo verser. En dan ben ik een beetje vals, maar je begrijpt wat ik bedoel.
Viool lag al een tijdje.
Ja, nee, dat is, daar geniet ik heel erg van die mooie producten, om daar maar mee te werken en niet te veel te manipuleren, maar zo waardevol mogelijk op een bord krijgen en daar andere mensen ook heel gelukkig mee maken. Dat is
fantastisch. En is het zo in jouw wereld ook dat je, net als in de kunst, op het moment dat je nog aan het leren bent van zo'n meester, dat je in het begin heel veel nadoet? Ja. En dan pas op een gegeven moment eigenlijk die eigen signatuur. Je had het aan het begin van ons gesprek over dat het Rijks heeft een signatuur. Mm-hmm. Jij hebt een signatuur nu. Maar hoe ontwikkelt zich dat?
Ja, dat kan zich alleen ontwikkelen als je echt gaat creëren. Dus als je echt gaat iets gaat maken wat je daarvoor nog niet had gemaakt. Maar het zijn vaak ook wel afgeleide. Hoeveel dansen zijn ook geen, samenkomen van verschillende stijlen dans. En natuurlijk ben je helemaal beïnvloed door alles wat je hebt gezien en wat op je pad is gekomen en je leermeesters. Maar en je moet daar ook echt wel de tijd voor nemen. Je kan het wel enigszins sturen en bedenken van, oké, jongens, onze richting gaat zijn dat we, weet ik veel, alleen maar vegan gaan koken. Of onze richting gaat zijn dat we alleen maar vis uit de Noordzee gebruiken. Of, je hebt een visie en je schrijft op waar je voor staat. En daar was ik in Frankrijk al heel erg mee bezig. Dus ik zag daar allemaal dingen gebeuren die me enorm inspireerden. Dus dat ze zo, ja, ik zat in Montpellier, dus je zat en aan de kust en niet zo ver van de bergen. En in Frankrijk, waar je sowieso heel veel lekkere ingrediënten hebt. En er kwamen er elke keer mensen aan de achterdeur met mooie ingrediënten. En er was één man die 365 dagen per jaar met zijn snorkel voor ons aan de kust in het water lag met een harpoen. En daar aan de kust zeebaarsen ving. En alles wat hij ving, ging naar ons. En er was nooit een onderhandeling over prijs. Ik bedoel, wat hij vraagt is wat hij nodig heeft om te leven, zeg maar. We moeten voor elkaar zorgen. Dat soort dingen, dat heeft me heel erg geïnspireerd. En dacht ik van, ja, dat ga ik straks ook proberen. Dus vandaar ook die keuken van de lage landen.
Ja, mooi.
En veel kijken wat er in de omgeving te krijgen is. En veel praten met je boeren en je producenten.
En is het bij jou zo dat je altijd aan de hand van proeven dingen bedenkt? Of is het ook zo dat je door de stad fietst en dat er ineens iets in je hoofd springt van, dat ga ik nou eens combineren en dan ontstaat er iets?
Nee, dat laatste zeker. Ja? En ik heb allemaal notities in mijn telefoon staan die dan in één keer op de gekste momenten, als je wakker wordt of als je in een ander land bent, bij je opkomen, wat je snel opschrijft. En ik heb laatst een nieuwe smaak ontdekken. Dat is heel tof. Ik weet niet of jij de laatste keer kan herinneren dat het je is overkomen. Maar ik kan wel een paar momenten herinneren. Laat ik zeggen, na mijn 20ste. Dat ik zoiets had van, wauw, dit heb ik nog nooit geproefd. Wat is dit?
Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Nee.
Grappig, toch?
Ja,
dus,
ja.
Dus ik had het met bijvoorbeeld toen ik op Martinique stage ging lopen, een paar maanden. dat ik voor het eerst echt guavesap proefde.
Oh ja, ja.
En dat ik dacht van, wat is dit jongens? Is dit lekker? En de laatste keer dat ik het had, is kort geleden, Dawa Dawa. Dat is gefermenteerde Johannesbroodpit. En dat wordt in de West-Afrikaanse keuken heel veel gebruikt. Dat is eigenlijk hun natuurlijke, plantaardige, zonder rare fratsen, bouillonblokje. En dat is gewoon een keiharde umami. Ik heb het daar liggen, ik zal het zo aan je laten ruiken.
Umami is die
de zoveelste smaak.
Ja, de zoveelste smaak.
Zoet, zuur, bitter, zout. Heb je ook umami, wat een Japans woord is, ja. Ik dacht vertaald lekker, zeg maar.
Ja.
En het wordt vaak geassocieerd met zout, maar het is geen zout. Het is wel een hele volle, rijke smaak. En als ik kan een paar smaken opnoemen die het bevatten. Dus parmezaanse kaas, daar zitten van die kristalletjes in. Die kristallen, dat is puur umami. En dat geeft die kaas zo'n volle smaak. Ham, goed 5 jaar gerijpte ham heeft het ook. Tomaat is een goed rijpe tomaat, heeft ook heel veel umami. In zeewieren zit veel umami en dat kan je een score geven. En na iets meer onderzoek te doen, kwam ik achter dat Dawa Dawa het hoogste gehalte umami heeft ter wereld. Dus het product wat het hoogste gehalte umami heeft ter wereld van nature. Dus dat is dat, ja.
Heerlijke ontdekking.
Heerlijke ontdekking, ja. En het grappige is, weet je, er zijn heel veel dingen die stinken een beetje, maar die zijn wel heel lekker. Zoals een kaasje of weet ik veel, er zijn nog wel heel veel dingen.
Durian of weet ik
veel. Durian, ja. En Dawa Dawa, als je dat zo heel puur ruikt, denk ik van, nou, het heeft wat stinkerigs of zo, maar jeetje, wat stinkt het eigenlijk lekker, zeg. Ja.
In die dag, die werkdag, dus dan dat jij de klusjes, de meditatieve klusjes ook wel staat te doen. Op een gegeven moment stroomt dat restaurant natuurlijk vol.
Mm-hmm.
En ik kan me niet voorstellen dat die hele dag voor jou bestaat uit dat soort klusjes.
Nee, dat klopt.
Tot 's avonds laat, normaal gesproken.
Nee, dat klopt. Er zitten veel afspraken tussendoor. Ik pendel ook heen en weer tussen de restaurants. Ja. Er zijn soms ook dingen buiten de deur die moeten gebeuren voor het restaurant. De balans daarin vinden. Dus het liefst sta ik te koken, maar het hoort er ook gewoon bij dat je, weet ik veel, met mensen gaat praten om, weet ik veel, nieuwe... Een grote cateringklus of een nieuw personeelslid of een plan verzinnen om met de kerst weer boxen in te pakken en je wilt een box ontwikkelen of er moet nieuw meubilair komen in het restaurant. Of er moet
werk.
Werk, ja. Ja. Dus ja, dat hoort er ook bij. En er zit niet per se een enorme goede structuur in of zo. Ik bedoel, dingen die moeten gebeuren, zeg maar. Maar in de dag zit wel structuur, zeg maar. Ik bedoel, het restaurant gaat altijd zeg maar om 12 uur open voor de lunch. En dan is het om 3 uur bouwen we dat een beetje af. En om 10:30 staat er een ontbijtje op de pas. En om 4 uur gaan we met z'n allen dineren, super vroeg. En om 6 uur moet iedereen weer klaarstaan, want dan gaat het restaurant weer open. Dan hebben we een korte briefing voor elk servies. Dus om 11:45 en om 17:45 hebben we een korte briefing met het hele team. En aan het eind van de dag drinkt iedereen wat hij wilt. Het kan een biertje zijn, of het kan een iced tea zijn, of een glas water zijn. De keuken wordt iets van 4 keer per dag schoongemaakt. Allemaal van die vaste momenten op de dag dat alles van de werkbank afgaat en geboend wordt. En dus daar zit een enorme structuur in. Maar alles wat er gebeurt, zeg maar, daar zit minder structuur in. Dus je weet nooit wat een gast voor mood mee kan brengen. Of hij is gelukkig, of iemand gaat op zijn knieën in je restaurant, of de elektriciteit valt uit. Dat heb je natuurlijk allemaal niet in de hand. Maar voor de rest is de dag wel gestructureerd.
En dan eet je dus nooit thuis?
Nee, best weinig eigenlijk. Ja.
Tenminste, je werkt natuurlijk niet 7 dagen in de week, nee, dat soort dagen, maar... Niet.
Nee, dus ik ontbijt natuurlijk met het gezin, met mijn vrouw en kinderen. Ik piep er af en toe wel eens tussenuit dat we wel gewoon met z'n vieren ook door de week aan de keukentafel zitten, zeg maar. dat doe ik eigenlijk ook wel steeds meer. Dus die ruimte proberen we elkaar in het team ook wel te geven, zeg maar. En op zondag probeer ik uitgebreid te koken met, zoals ik net al zei, dat we ergens naartoe leven naar zo'n gerecht en een fles wijn en een moment. En dat, dan het liefst lekker vroeg beginnen met koken en eten. En dat je weet ik veel, om 8 uur rustig na kan chillen en genieten.
Oh, mooi hè, dat in jouw vak blijft dat. Dus dat je dan door de week dat werk doet, maar dan in het weekend ook weer zelf daar heel van. Dus het is niet zoals een regisseur, wat je wel eens hoort, die geen film meer kan zien, omdat het meteen vakmatig is allemaal. Nee, maar koken blijft voor jou plezier.
En sterker nog, ik kook 's nachts ook vaak, als ik na het werk thuis kom.
Ja,
er zijn heel veel dingen die, dat vind ik echt voor thuis, of dat kan ik niet goed en dat wil ik een beetje in de vingers krijgen.
En nog oefenen ook.
Ja, oefenen en iets gewoon kunnen. Dus dan ken je dat gevoel dat je iets, dat je iemand iets hebt zien doen, denk van wauw, dat heb ik echt, daar heb ik echt heel veel respect voor dat hij dat kan. En dan ga je studeren en dan ga je lezen over, weet ik veel, deegtoeren of brood maken of een sausje maken of een bepaald gerecht kunnen. En dan lezen en dan proberen en dan het kunnen en dan, nou prima, dit is, zit nu in mijn portfolio voor thuis en tof, dat kan je af en toe op teruggrijpen, zeg maar.
Maar je ligt zelden vroeg in bed dus?
Ik kan niet zeggen dat ik vroeg in bed lig, nee. Dus ik probeer meestal het licht uit te zetten om 2 uur. Ik hoor wat kleine kindjes op de achtergrond. We zijn iets aan het opnemen, schat.
We zijn wel bijna klaar.
Oké, weet je wat? Ga je hier zitten, maar heel stil zijn.
Ja.
Echt heel stil zijn, hè? Je vroeg, je ligt er niet heel vroeg in, zo te horen, maar dat klopt wel. Ik probeer altijd om 2 uur het licht uit te zetten, zeg maar. Dat is het ritme wat ik nodig heb. Dus om 7 uur gaat de wekker en ik heb echt die 5 uur nodig. Dat moet er niet 4 uur en 3 kwartier worden. Dus 5 uur en 5 minuten is goed. 4 uur en 3 kwartier, dat voel ik dan de volgende dag en in de rest van de week. Dus dat probeer ik heel strikt aan te houden.
Zo joh, ja. Maar pittig.
Ja, als het ritme is en daar functioneer je goed op, dan is het goed. Maar dat ritme moet niet verstoord worden. Dus daarom ook geen druppel alcohol door de week, over het algemeen. Ik bedoel, nogmaals, als er iets bijzonders is, dan ben ik niet lullig en dan doe ik lekker mee, maar ik ga niet drinken. Ik ga niet een fles wijn op woensdagavond wegdrinken. Dat deed ik vroeger wel. En sinds ik dat niet meer doe, ben ik veel fitter.
Scherper in de keuken ook.
Zeker. En je moet, als je chef bent, in ieder geval altijd het scherpst zijn.
Even over de boeken. Mm-hmm. Want iedereen die nu heeft zitten luisteren, denkt natuurlijk, oh, dit wil ik ook. Ik wil die dingen maken. Ik wil die dingen. Er zijn er 2. Ik ken er 2 in ieder geval. Ja, zijn er nog meer? Je hebt ook met het Rijks natuurlijk wel dingen gedaan, met de restaurants, maar van jouzelf?
Ja, nee, ik heb 4 boeken geschreven. Er is net eentje in oktober 2021 uitgekomen bij Beidendijk Thuis. Dus eigenlijk alles wat in de coronatijd 's nachts zijn gaan koken hier. Tenminste, ik en mijn vrouw, die was er dan altijd bij om te proeven en om de desserts en de patisserie te doen. Dat hebben we in een boek samengevat. En dat is echt een boek waarin je als thuiskok echt kan leren koken. Dus gewoon een leerboek voor thuis. En een heel leuk boek met veel, ik noem het even entertainment, maar goede verhalen erin. En 4 jaar geleden heb ik een kookboek gemaakt, Keuken van de Lage Landen, waarin een aantal thuisrecepten, maar ook wel veel restaurantrecepten staan. En begin 2021 ook een soepboek gemaakt van Snert.
Oh, tuurlijk.
Met onze blikken Snert. Met
Samuel,
ja, precies.
Ja.
En toen zaten we zo'n flow. En toen hebben we echt, in no time, hebben we gewoon een heel soepboek op de markt
gezet. Ja, en die actie was mooi. Want jullie hadden, het waren heel kleurrijke blikken ook. Ja. Met Snert en iedereen die iedereen kocht. Werd er nou per blik ook één blik gedoneerd aan voedselbank?
Ja, dat, die actie hebben we bij Stag gedaan. En dus niet via onze webshop. Maar dus hij werd ook op andere plekken verkocht. En dat hadden
dat
we niet, dat hadden we niet onder controle. Het waren delicatessenzaken die dat gewoon inkochten. Uiteindelijk hebben we 10.000 blikken vegan bonensoep gespaard voor de voedselbank. En die hebben we gedoneerd. Dus dat,
fantastisch.
Was, dat was super. En ik heb ook nog een schooltuinen kinderkookboek gemaakt.
Bij mij is het niet altijd even makkelijk om groenten bij de kinderen, maar dingen uit eigen tuin dus wel. En als ik groeit rucola en broccoli en bloemkool en boerenkool, tomaten, sla. En dan komt er iemand langs en dan willen ze het laten zien en laten proeven. En dan plukken ze een stukje rucola en dan vinden ze het lekker. Als we het zelf plukken, tomaatjes, en dan vinden ze het heerlijk.
Ja.
Maar als ik het bedenk en het leg het op bord, ja, maakt niet uit hoor.
Hey, je hoort een beetje geruis van twee
kleine rebellen.
Kleine rebellen die al lang moeten liggen slapen, maar...
Laatste. Goed. Heb je nou echt een meestertip om dat kerstdiner te redden?
Ja, de beste tip sowieso om kerstdiner te redden is dat je eigenlijk het werk al gedaan hebt voordat je gasten binnenkomen, zeg maar. Dus dat heet in kokstermen de mise en place. En doe nou gewoon, dat zie je trouwens ook heel veel hoor. Ik wou zeggen, doe nou gewoon iets wat je kan, weet je wel. Ga nou niet, als je schoonfamilie voor het eerst voor het kerstdiner over de vloer komt, even iets experimenteren en dat iedereen met lange tanden zit te eten en ze zeggen, nou ja, heel lekker hoor. Nee, gewoon zorgen dat het veilig is, dat je iets doet wat je kan, dat je iets maakt waar je zeg maar 95% van het werk al van hebt gedaan, zoals een box van een restaurant of zo, ook zeg maar wat. Maar veilige keuzes zou ik wel doen bij kerst, maar het mag natuurlijk wel vol en lekker en een mooie pastei maken, dat kan je wel makkelijk een keertje oefenen. Dat zijn mooie gerechten, een beetje feestelijke gerechten.
Man, ik heb echt een paar keer gedacht in ons gesprek nu het afgelopen uur, dat ik ga dat anders doen met het eten van de kinderen. En ik moet zelf veel meer weer...
gaan koken?
Ja, man, ja.
Ik kan nooit kwaad, hè?
Nee, maar koken. Ik zit echt te genieten van dat je zo, weet je, dat je dan ook op zo'n zondag nog zo echt zo toebouwt en vol plezier eigenlijk samen vooral ook aan het toebouwen bent naar zo'n moment. Ja, dat is zo waardevol.
Ja. Soms geniet ik meer van het koken dan van het eten. Dat klinkt heel gek, want ik geniet altijd van het eten. Maar zo'n proces dat je bijvoorbeeld met vrienden gaat koken op een zondag en dat je samen boodschappen gaat doen en dat ze jou die winkeltjes laten zien waar zij dan die speciale dingen kopen en je hebt discussie over waar het recept vandaan komt en hoe, wat ze, hè. Dat is zo'n mooi proces. En dan is het eten heel lekker als het op tafel staat, maar dat is vaak heel snel voorbij. Soms sta je 2 dagen in de keuken. Soms sta je 2 dagen in de keuken en dan is het binnen 5 minuten is het hapslik weg, zeg maar.
The journey is the thing.
Ja, precies. Dat is het. Ja.
Mooi, ja. Man. Hey, ga jij de kinderen op bed
leggen? Ja, die zijn niet meer te houden, man.
Dankjewel. Thanks. Mooi.
Oké, jongens. We gaan naar bed.
We praten over routines.
Dankjewel voor het luisteren. En voordat je weer doorgaat naar andere dingen, wil ik je nog even wijzen op Over Inspiratie. Dat is het mailtje dat ik elke donderdag rondstuur met 3 tips. Dingen waar ik zelf veel aan gehad heb. Het kunnen producten zijn, artikelen die ik gevonden heb online, onderzoeken, Instagram-accounts, podcasts, boeken, van alles eigenlijk. En ik denk dat je daar zelf ook veel aan kunt hebben. Dus vind je het leuk om dat mailtje elke week te ontvangen? Dan kun je je opgeven op arieboomsma.nl onderaan de pagina. Dan krijg je voortaan elke donderdag in je mailbox Over Inspiratie.